Gemeente, bij de voorbereiding voor de prediking van vanavond moest ik denken aan een verhaal wat ik ooit gelezen heb over een Engelse dorpsdominee. Een aantal honderden jaren geleden was het dat die man ergens in Engeland een gemeente had, plattelandsbevolking. En de mensen op het dorp hadden in de loop van de jaren iets ontdekt wat typisch was voor de dominee. Het ging over het gebed wat hij in de eredienst placht te doen. Hij was gewend om altijd, bij welke gelegenheid hij ook moest bidden in het openbaar, om allereerst God uitgebreid te danken voor zijn gaven. Of het nou een gewone zondagse dienst was, of een feestdag, een trouwdienst, maakte niet uit. Altijd begon de man met het danken van God. En toen brak er dus een jaar aan dat met recht rampzalig genoemd mocht worden voor de bevolking van dat dorp. Het was een jaar waarin het klimaat beslist niet meegewerkt had. Er was sprake van een enorme misoogst. Alles was helemaal mislukt. En voor de komende tijd dreigde er voor velen armoede, misschien wel honger. Toen werd het ook in die gemeente dankdag. De mensen waren in de kerk gaan zitten. De dienst had een aanvang genomen en het openbare gebed zou plaatsvinden. En er waren mensen in de kerk die bij zichzelf dachten, nou ben ik benieuwd of dominee vandaag ook nog kans ziet om te beginnen met danken. Weet u hoe die begon? Heren, wij danken u dat u ons niet elk jaar zo kastijdt als u dit jaar gedaan hebt. En dat was niet zomaar een spitsvondigheid van die domineegemeente, of dat die man toch per se altijd maar wilde vasthouden aan wat hij gewend was om te bidden. Het was, gemeente, omdat de man blijkbaar iets begrepen had van het feit dat ondanks alle omstandigheden, en of een mens nou voorspoed of tegenspoed op zijn pad ondervindt, maar dat een mens altijd reden heeft tot dankbaarheid. Dankbaarheid, die ware dankbaarheid, die onafhankelijk is van de uiterlijke omstandigheden. Want wat er in een mensenleven ook allemaal kan voorvallen, God is immers altijd dezelfde. En daarom is de Heere altijd dankenswaard en dienenswaard. En wat is het goed om dat ook vanavond te beseffen, gemeente, nu wij ook onze jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid houden. Dan kun je vanavond terugdenken aan wat je gekregen hebt dit afgelopen jaar. Je kan terugdenken naar wat je niet gekregen hebt, of wat je misschien zelfs wel ontnomen is. Misschien wel iets heel teers, iets heel geliefds, iets heel kostbaars. Een mens kan met allerlei gevoelens in de kerk komen op een dankdagavond. Maar laten we, geleid door het woord van onze tekstgemeente, niet blijven steken in datgene wat we zien en wat we in ons leven gezien hebben hier beneden. Maar zoals het avondmaalsformulier ons zegt, onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Om een ogenblik, biddend onder leiding van Gods geest in de prediking, een blik te mogen slaan op de gever van alles. En hoe het dan ook gelopen is, dan vertelt Jacobus ons in het woord van onze tekst, dat dankbaarheid altijd op zijn plaats is. Want God is altijd en onder alle omstandigheden goed en goeddoende. Gemeente, laten we kort en krachtig als thema boven de prediking van vanavond zetten. God is goed. Dat is een belijdenis die ons drie gedachten oplevert. In de eerste plaats, die belijdenis roept ieder tot dankbaarheid. Die belijdenis stelt velen voor vragen. Die belijdenis brengt Gods volk in de verwondering. God is goed. Die belijdenis roept ieder tot dankbaarheid. Stelt velen voor vragen. brengt Gods volk in de verwondering. Gemeente, wij gaan vanavond luisteren naar woorden ooit opgeschreven door de apostel Jacobus. We hebben ook het begin van zijn brief gelezen en gemerkt dat hij blijkbaar aan volksgenoten heeft gesproken, geestelijk en natuurlijk wellicht ook, want hij heeft het over de 12 stammen. Dat is een typering van het volk van God. Maar misschien heeft Jacobus daar ook inderdaad wel mensen uit zijn eigen volk, uit het Joodse volk mee bedoeld. Mensen die vanuit dat volk tot bekering zijn gekomen. Maar hoe dan ook, het zijn in ieder geval mensen geweest van wie u al luisterend naar de schriftlezing hebt begrepen dat ze in bijzonder moeilijke omstandigheden verkeerden. Ik lees in het eerste vers van het woord verstrooiing. En dan komt in het tweede vers het woord verzoekingen bij. Mensen die verstrooid zijn in die grote wereld van het Romeinse Rijk, die christen moeten zijn te midden van een godenvijandige maatschappij, en die blijkbaar op allerlei manieren in dat geloof en in het uitdragen van dat geloof gehinderd worden. Er is sprake van velerlei verzoekingen. En als we onze maatschappij leggen naast die van toen, dan kunnen we ons daar ook wel iets bij voorstellen. Hoeveel verleiding, hoeveel vijandschap, hoeveel zaken die een mens niet alleen maar aan het twijfelen zouden kunnen brengen of moedeloos zouden kunnen maken, maar die ook proberen om je tot zonde te brengen. Heel veel van die dingen hebben de mensen te maken gehad aan wie Jacobus zijn brief heeft geschreven. En weet u wat nou kan gebeuren, gemeente, als een mens in de verstrooiing is, als die onder allerlei verzoekingen zucht en in allerlei verleiding komt, als een mens dan ook de neiging heeft om af te dwalen, dat een mens dan gaat denken, ja, maar hoe komt dat nou eigenlijk? En dat een mens, als die niet uitkijkt, ook nog God gaat beschuldigen. Want het is blijkbaar zo moeilijk geweest in het leven van deze geadresseerden, dat er onder hen mensen zijn gekomen die hebben gezegd, ja, maar moet je eens luisteren, de Heere heeft toch overal de hand in. En dat ik onder de druk van de wereld om me heen en dat ik in de strijd van het geloof dreig te bezwijken en af te dwalen, dat kan ik toch ook niet helpen. Het is ook zo moeilijk en zo zwaar om het vol te houden. Mensen die uiteindelijk komen tot die uitspraak die Jacobus in vers 13 van dit hoofdstuk aanhaalt. Er zijn blijkbaar mensen, want anders haalt hij dat niet aan. Maar die zeggen dus in deze omstandigheden, ik word door God verzocht. De Heere die maakt het zo moeilijk. Hij geeft zoveel dingen in mijn leven waardoor ik het niet vol kan houden. En kan ik het dan helpen? De Heere die verzoekt mij, zeggen ze daar. En in feite horen we in die woorden een echo van een beschuldiging die we in de Bijbel al wel eerder gehoord hebben, nietwaar? Was het toen nog de eerste dag dat de mens in zonde viel, ook al niet zo dat er beschuldigende vingers uitgestoken werden, en dat uiteindelijk toen de vinger van Adam en de vinger van Eva in de richting ging van de Heere zelf. God heeft de schuld. Nou, op dat punt gekomen, zegt Jacobus, mensen, daar moet ik nadrukkelijk tegen waarschuwen. Ik wil daar heel scherp afstand van nemen. Hij zegt het vlak voor onze tekst zo heel indringend. Dwaalt niet, geliefde broeders. Ga dat pad niet op. Om God van onrecht te beschuldigen. En in dat verband, u kent dat gedeelte natuurlijk, geeft hij dan heel wat leerzame lessen door die te maken hebben met hoe de zonde werkt. Wat onze verantwoordelijkheid is als het over zonde gaat en het pad van de verleiding opgaat. Dat een mens ook moet strijden tegen de zonde. En dat God wel dingen kan toestaan in je leven, maar dat je nooit mag zeggen, de Heere verzoekt mij. Leerzame stof. Maar wat dan minstens zo leerzaam is,
Dat is wat Jacobus vervolgens over de Heere zelf gaat zeggen. Mag ik het eens zeggen, gemeente, vers 17. Dat is eigenlijk een manier waarop de Bijbel ons iets wil bijbrengen van het juiste beeld dat we van God hebben. Je hoort veel over het godsbeeld spreken in onze tijd. Je ziet ook nogal eens een keer dat dat misgaat in het leven van mensen binnen de kerk, buiten de kerk. Mensen die daarom de kerk uitgaan, ze hebben een verkeerd godsbeeld. Jacobus schildert ons hier door de inspirering van de Heilige Geest. Wie is God? En het is mooi om u te vertellen, gemeente, dat als Jacobus dat doet in dit vers, dat hij dan iets aanhaalt wat de mensen in zijn dagen bekend voorkwam. Je ziet dat niet zo duidelijk als je de vertaling leest, dat kan ook niet. Maar in het Grieks valt het op dat hij blijkbaar iets citeert. Hoogstwaarschijnlijk een spreekwoord dat ze in die tijd gebruikten. En dat spreekwoord moet oorspronkelijk ongeveer zo geluid hebben: alle gave is goed en alle gift is volmaakt. Wij hebben ook spreekwoorden in onze taal, jongens en meisjes, maar dat was een spreekwoord in die tijd. Alle gave is goed en elke gift is volmaakt. Dat betekent zoiets als, wat je dan ook krijgt van iemand, wat voor gave, wat voor cadeau je ook krijgt, maar het is altijd goed. Wij hebben daar trouwens ook zelf een spreekwoord voor, nietwaar? Je mag een gegeven paard niet in de mond kijken, zegt het spreekwoord. Wat je krijgt mag je aanpakken, dankbaar zijn, want alle gave is goed. Fijn dat je wat krijgt. Dat spreekwoord haalt Jacobus op dit moment aan. Maar hij zet het niet zomaar neer. Van nou, dat is dus ook iets wat wij als christenen geloven. Dat hebben we met de mensen van de wereld gemeen. Nee, hij buigt het om. Hij maakt het tot een belijdenis, waarin de grootheid en de goedheid en de mildheid van de grote schepper aller dingen wordt bezongen. Want hij zegt het zo: alle goede gaven en alle volmaakte giften. Waar komt dat vandaan? Niet van de een of andere gullegever, maar dat komt van boven, van de kant van de Vader der lichten. Even een paar dingen, gemeente, om de vinger vast bij te leggen. U hoort dat de Heere hier dus met een bepaalde naam wordt aangesproken. Naam die je eigenlijk verder in de Bijbel niet tegenkomt. God heet hier de Vader der lichten. Dan denken alle uitleggers aan die lichten die we ook in de nacht aan de hemel kunnen zien staan, als het tenminste onbewolkt is. En dat grote licht dat je overdag aan de hemel ziet staan, de hemellichaam. Van die lichten is God de Vader, zegt Jacobus. Hij heeft ze immers gemaakt. Hij heeft ze op de vierde dag van de schepping een plek aan de hemel gegeven. En God is de Vader van de hemellichamen. Hij lijkt er ook op, ze lijken op hem, moet ik zeggen. Want zoals de zon licht geeft en zoals de sterren schijnen, zo geeft God ook licht. God is een licht en in hem is gans geen duisternis. God bewoont ook een ontoegankelijk licht, de Vader der lichten. En wat doet die Vader der lichten, zegt Jacobus? Vanuit die plek waar hij een ontoegankelijk licht bewoont, laat hij gaven naar beneden afdalen. Er staat hier het woord afkomende, let u daar ook even op. Thomas Menten, een van de Puritijnen, zegt, daar moet je heel goed op letten, want er staat niet, God gooit dat zomaar op aarde ergens neer. In het wilde weg. Nee, als God gaven geeft, als hij alle goede gaven en volmaakte giften die hij kwijt wil aan de mensen, als hij die laat neerkomen, dan gebeurt dat altijd volgens een raad, volgens een plan, precies op die plek waar hij dat wil hebben. En nog één ding, gemeente, om zo eens even aan te stippen als we de tekst zo overzien in een oogopslag. Vindt u het ook geen wonder dat hier van gaven en van giften wordt gesproken? Dat er niets gesproken wordt van de Vader der lichten, die wat mensen verdiend hebben, hun verdiende loon op hun hoofd laat neerkomen. Is u dat wel eens een wonder geworden, gemeente? Mag dat ook op deze dankdag nou een wonder zijn? Dat je zegt, heren, waar hebben we het nou naar gemaakt? Waar heb ik het naar gemaakt? En waar had ik eigenlijk deze dag recht op gehad? En dan mag er vanavond nog gepreekt worden over gaven en giften, over goede gaven, over volmaakte giften. Wat bent u goed voor een slecht mens? Zo, gemeente, predikt Jacobus ons vanavond, de grote schepper aller dingen. Als de gulle gever. Allerlei dingen die goed en volmaakt genoemd mogen worden. Nou, je kan dan denken aan de natuurlijke gaven die God schenkt. Op een dankdag hoef je nooit te zoeken naar psalmen. Want wat zijn er een psalmen die in dat opzicht iets te zeggen en iets te zingen hebben over wat de mensen genieten mogen vanuit die milde hand van hun schepper en onderhouder. Hij die alles geeft, heeft u gezongen, maar dat is toch zo? Die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaalt. Die op zijn tijd regen en droogte geeft. Die ook dit jaar weer aan ons wilde denken. Er is nog niemand van de supermarkt teruggekomen van de week, omdat hij het allemaal niet kon krijgen. Het was er nog en het was er weer. En het was er in overvloed. Maar behalve dat God als schepper en onderhouder in het algemeen aan zijn schepping denkt en allerlei natuurlijke giften en gaven over zijn schepselen uitstrooit en het toedeelt, zijn er ook nog speciale gaven. Want God heeft onder de schepselen die zijn aarde bewonen ook nog mensen die zich in het 18e vers eerstelingen van zijn schepselen horen noemen. En hoe worden ze eerstelingen van zijn schepselen, die mensen die het volk van God vormen, die geestelijk leven hebben, die een relatie met God, de Vader der lichten, mogen hebben door het werk van de Heere Jezus. Hoe komt het? Omdat Hij ons gebaard heeft door zijn woord, zegt de apostel. En dat is ook een gave. Dat is ook een volmaakte gift. Wederbarende genade. Waardoor mensen die van nature een ondankbaar leven leiden, geleid worden op het pad van de dankbaarheid. En hoe komt het dat mensen die gaven kunnen krijgen, dat ze een nieuw leven mogen gaan leiden, dat ze vergeving der zonden, dat ze bekering mogen gaan kennen? Het komt, gemeente, omdat Hij de Vader der lichten is, die voordat Hij zijn genadegaven op aarde gaat uitgieten, eerst die grootste aller gaven heeft gegeven. Wat was de meest volmaakte gave en de beste gift van allemaal? Was het niet de zending van zijn zoon? Wat was ook een volmaakte gave en een goede gift toen de Heilige Geest vervolgens ook van boven af kwam om op aarde te gaan wonen, om dat werk van de Heere Jezus te gaan toepassen in de harten van zondaren. O, wat is God goed! Hebben we geen reden, gemeente, als we zomaar even in een paar woorden iets schetsen van die gulheid en die mildheid van de Heere om dankdag te houden? Niet alleen maar op een woensdag ergens in november. Maar dat het werkelijk gepast is om iedere dag dankbaar te zijn. Mag ik dat allereerst vragen aan degenen die hun naam mogen lezen in dat 18e vers. Die eerstelingen zijn er schepselen. Volk van God in Sliedrecht. U mag wel eens zingen, die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Ons eeuwig zalig leven. Overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Waar is uw dankbaarheid, volk van God? Waar is uw verootmoediging, kind van de Heer? Want wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Alles wat u bent en alles wat u hebt, alles wat u nog zult worden, komt van de Vader der lichten. Heeft u geen reden om dankdag te houden? Maar ook wie er nog buiten staan. Die psalm die ik net aanhaalde, psalm 68, die zegt ook ergens: wie zou die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? Wie? Bekeerd of onbekeerd? Begiftigd met de wedergeboorte? Of nog voor eigen rekening levend? Mocht dat laatste van uw gelden, gemeente, mochten er ouderen, mochten er jongeren zijn die dat vanavond eerlijk moeten bekennen, dominee, nog zonder genade op de dankdag in de kerk gekomen. Hoe laat het dan vandaag eens een dag van bezinning worden? Als de Vader der lichten zich ook vanavond nog aan u en aan jou laat prediken en je eraan herinnert dat alles wat goed geheten heeft in je leven in 2007 van hem kwam. Dat alles wat de moeite waard was, alles waar je je over verblijden kon, dat dat allemaal van hem kwam. Hebben we er wel eens aan gedacht? Is er ooit een moment in ons leven geweest dat we dachten, dan moeten we de Heer eigenlijk wel iets teruggeven voor alles wat hij ons geschonken heeft? Maar wat hebben we hem nou teruggegeven? Alles wat je kreeg. Geld en de tijd en de energie en alles wat je had. Wat is er van terechtgekomen? Waar heb je het aan besteed? Waar heb je je tijd aan gegeven? Waar heb je je krachten aan besteed? Wat een ondankbaarheid tegenover de Vader der lichten. Wat een zelfbedoeling. En wat een vanzelfsprekendheid. Alsof het vanzelfsprekend is dat het toch zo gaat en dat het toch wel zo doorgaat. En dat de Heer het toch wel goed vindt dat de mens erbij onbekeerd blijft. O, mocht dat ook vanavond nou eens tot schuld worden gemengd. En tot nood worden. Dat ook datgene waar je op terug mag blikken in deze dag. Mag leiden tot verootmoediging en tot het gebed. Heren, wil u het nou zelf eens anders maken? Want dat wil de Heer nog schenken. Ook dat mocht Jacobus in het eerste hoofdstuk van zijn brief immers verkondigen. Hij stelde de Vader der lichten voor als de gulle gever van allerlei gaven. Maar hij wil ook genade schenken, zegt Jacobus. Hij is de God die mildelijk geeft. En die als een zondaar aan zijn voeten gaat knielen om het ene nodige te vragen. Niet eens verwijt. Zo is God. God is goed. Maar val hem dan ook te voet, gemeente. Nou zegt iemand, dominee, maar er zijn wel heel veel dingen nu gezegd over wat er voor goeds over een mens heen uitgestort kan worden. Wat de Heere voor goede en volmaakte giften kan schenken in het leven. En wat er allemaal goed en volmaakt heet in dit leven. Dat komt dus blijkbaar bij hem vandaan. Maar laat dat dan voor een ander zeggingskracht hebben vanavond, maar voor mij niet, dominee, want ik heb vandaag heel andere dingen die ik in mijn leven zie en waar ik op terug kan blikken als ik terugdenk aan dit jaar. Ik geloof best dat Jacobus gelijk heeft, hoor, en ik geloof best dat er een heleboel mensen het met hem eens zijn en dat ze heel dankbaar zijn, maar ik kan vandaag toch niet meekomen in die dingen. En die psalmen die op het bord staan vanavond, die zijn ook niet voor mij. Ik heb heel andere psalmen waar ik vandaag mee rondloop. Van duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Of die psalm die de eenzaamheid bezingt van die enkeling die zegt, gij hebt en metgezel en vriend verwijderd van mij mijn lijden. Al mijn bekenden zijn verdwenen, ik sta alleen. Iemand die zegt, dominee, de psalmen van Asaf, die had ik vanavond graag willen zingen, maar voor mij is het echt geen dankdag. Ik loop tegen de moeite, tegen de vragen op, tegen die raadsels, dat anderen die God niet dienen voor de wind leven en dat ik elke dag mijn bestraffing vind. 2007 was voor mij een jaar van teleurstelling, van tegenspoed, van ziekte, van rouw, van gemis, van problemen.
En die Engelse dominee die u aanhaalt had best mooi praten. Het was natuurlijk best mooi, zo'n verhaal. Maar ik kan er vanavond niet in meekomen. Ik kan nou niet zo oprecht en vol overtuiging zeggen, God is goed. U weet, gemeente, dat er in de wereld heel wat mensen rondlopen die zo praten. Ik begin maar met de mensen die in de wereld rondlopen en die je dan ook vaak wel over dit soort onderwerpen aan de praat krijgt. Als je nog eens met een wereldling praat over het evangelie, komen ze altijd met allerlei dingen aan. Dat ze zeggen, kijk eens naar de problemen in de wereld. Die grote wereldproblemen waar de miljoenen onder zuchten. Maar daar kun je je eigen persoonlijke problemen dan ook bij invullen. En dan nemen mensen daar reden uit om de kerk maar voorbij te lopen. En te zeggen, mijn zoon, God hoeft het voor mij niet. Maar ook mensen die in de kerk zitten kunnen vanavond dat zo laten horen als reactie op de prediking. En ze zeggen, dominee, maar mijn persoonlijke weg. Het is zo duister en het is zo moeilijk. Ik hoef niet naar een ander te kijken, maar als ik kijk wat mij toegedeeld wordt in dit leven en wat ik meedraag aan een last op mijn rug, dan kan ik God niet van onrecht beschuldigen, ik weet het wel. En ik mag hem niet tot auteur van het kwaad maken, maar ik heb ook in de schrift gelezen, er is geen kwaad in de stad dat de Heere niet werkt. En hoe zit dat dan in mijn leven? Kijk, gemeente, dat is geen dooddoener van iemand die probeert om van een gesprek af te komen en die zegt, ik wil niet naar de kerk. We weten uit die psalmen van Asaf die ik u al noemde, dat er kinderen van God, lieve kinderen van God, genoeg zijn die ermee kunnen vastlopen. Ik zal niet zeggen dat we vanavond in de prediking, zomaar in die drie kwartier die we samen luisteren, dat we al die vragen van tafel vegen. Of dat je al die moeite kunt beantwoorden, dat je zegt, nou mensen, luistert u nog even 5 minuten mee, dan hebben we samen het antwoord op al die vragen. Het is zo wezenlijk dat er inderdaad psalmen in de Bijbel staan en ze staan er al 1000 jaren in, dat Gods volk er echt mee kan worstelen. En dat kun je niet zomaar uitwissen. Maar iets van het begin van een antwoord op sommige vragen ligt wel opgesloten in de woorden van onze tekst. En dan wil ik u nog eens eventjes wijzen op de naam waarmee de Heere in dit vers wordt benoemd. Jacobus noemde hem met een unieke naam, ik zei het in het begin, de Vader der Lichten. En ik zei, hij heet de Vader der Lichten, niet alleen omdat hij de schepper is van de lichten, van de hemellichamen, maar zoals een vader en kinderen iets gemeen hebben, die lijken op elkaar, zo zijn er ook overeenkomsten tussen deze vader en de lichten die hij voortgebracht heeft. We hebben het net gehad over het licht zelf, nietwaar? God is een licht en de hemellichamen geven licht. Maar er is nog een overeenkomst. Want wat gebeurt er met de hemellichamen die wij overdag en 's nachts aan de hemel kunnen zien staan? Daar gebeurt voortdurend wat mee. U heeft vandaag de zon misschien niet gezien door de bewolking. Maar op dit moment is ook het lichtschijnsel van de zon verdwenen achter de horizon. En dat is alle dagen dat u leeft zo gegaan. Elke avond wordt het donker. En die bewolking waar we vandaag mee te maken hadden, die zorgde ervoor dat als je naar de zon had willen wijzen, om hem aan te wijzen, dat je het niet gekund had, want je had hem niet kunnen zien. Je merkte wel dat hij er was, want er was wel licht om je heen en je kon wel zien waar je liep, maar de zon zelf was verdwenen. En dat andere licht dat de Heere gemaakt heeft om ons nachts te beschijnen, de maan, ook die kan achter wolken verdwijnen. Maar niet alleen dat, gemeente, er zijn schijngestalten van de maan. De ene keer is de maan vol verlicht, een hele glanzende bol aan de hemel. Op een ander moment zie je de helft alleen maar, of helemaal niks meer. En de sterren, op een heldere nacht kun je wel eens naar de hemel zitten staren en op je in laten werken hoeveel sterren er nou eigenlijk aan de hemel te zien zijn. Ze zijn niet te tellen. Maar het is u ook wel eens opgevallen dat afhankelijk van het tijdstip waarop je naar boven kijkt, de hemel toch weer een wat ander beeld te zien geeft.
De sterren staan wel op dezelfde plek, maar het draait voortdurend. Het ene uur ziet het er weer anders uit dan het andere uur. Komt dat omdat de hemellichamen zo veranderlijk zijn? Ik denk weer even terug aan de zon. Is de zon echt gedoofd toen het vanavond donker werd, jongens en meisjes? Nee, die zon die schijnt nog steeds, maar hij schijnt nou op een andere kant van de aarde. En als de maan maar half verlicht is, halve maan, betekent dat dat de andere helft eraf gegeten is, zoals de oude Grieken dachten? Nee, die maan is er nog wel helemaal, maar hij wordt alleen maar voor een deel beschenen en daarom zie je maar de helft. En als er een zonsverduistering is, en als het zwaar bewolkt is, is er iets veranderd aan het licht van de zon? Nee, de zon schijnt altijd even fel en even helder en even warm. Het zijn de omstandigheden op aarde die het beeld veranderen. Het ligt aan de manier, gemeente, waarop ik naar boven kijk. Dat maakt uit wat ik boven daar te zien krijg. Gemeente, dat zijn dingen die Jacobus ons ook wil leren als het gaat over, niet alleen over de lichten die aan de hemel staan, maar ook als het gaat over de Vader der lichten. Als het gaat over de Heer, over zijn licht, over zijn glans, over zijn leiding, over zijn liefde, zijn gevoelige tegenwoordigheid, kunnen zich dezelfde dingen voordoen die zich ook in de natuur voordoen, zegt Jacobus. Maar bedenk het goed. Bedenk het goed. Bij de Vader der lichten zelf is geen verandering, geen schaduw van omkering. Het kan vanuit mij gezien wel zo lijken dat het anders is als gisteren. Maar zijn lichtglans blijft eeuwig dezelfde. Hij is en blijft daarom ook altijd de goede en goeddoende God. Maar kijk, gemeente, dat ziet een kind van God ook niet elke dag van zijn leven even scherp. En een mens zonder genade, die kan dat al helemaal niet beoordelen, gemeente. En vandaar dat onder allerlei omstandigheden mensen dan kwaad gaan spreken van God. Dat dan die vuisten omhoog gaan. Dat je dan mensen krijgt die God gaan beschuldigen van allerlei dingen die er in de wereld zijn. En dat je zegt dat zoveel leed, er is zoveel onrecht, zoveel ellende. Dat is nou allemaal de schuld van God. En wij hebben het toch niet verdiend met z'n allen. Ik heb u wel eens een keer een verhaal verteld, niet waar, over die onkerkelijke vrouw. Die in dat trapportaal ergens in Rotterdam zat tijdens het bombardement. In het begin van de oorlog. En die toen heeft op dat moment wel tot God ging roepen. Ze had het nooit gedaan, maar die toen riep: God, waar hebben we het aan verdiend? Weet je wanneer je dat gaat afleren, gemeente? Als je niet met het natuurlijk oog naar de Vader der lichten gaat kijken en naar zijn leiding en naar zijn werk. Zoals ik met mijn natuurlijk oog naar de zon kijk of naar de wolken of naar een verduisterde zon. Maar dat ik een door de geest van God gescherpte blik krijg. Dat ik ogen des geloofs krijg om naar God te zien. Zoals Paulus het ergens zegt, die verlichte ogen des verstands, waardoor ik anders tegen alles, ook tegen de Heer zelf, ga aankijken. Die blik waarmee de psalmdichter ook begiftigd was, die zei: Heer, in uw licht zien wij het licht. Dan krijg ik zicht op zijn trouw, op zijn liefde, op zijn onveranderlijke goedheid. Maar u begrijpt, gemeente, als we naar ons laatste punt gaan vanavond, dat we dan inmiddels wel weer terug zijn bij de kernvraag waar we elke zondag bij terugkomen. Ook op een dankdag is het onmisbaar dat waar zaligmakend geloof. Onmisbaar ook om oprecht te leren danken, dat geschonken geloof, gewerkt door God de Heilige Geest. Dat geloof dat juist stof vindt om te danken, omdat het niet alleen iets van de goedheid van God gaat zien, maar ook de slechtheid van de mens. O gemeente, heeft u dat contrast in uw leven al ontdekt? Gaf u dat ook stof tot roemen en tot zingen en tot danken in dit avonduur, dat je zegt, Heere, nooit heeft iemand zoveel kwaad voor zoveel goed vergolden. Want u bent de Vader der lichten. En er komt zoveel goeds en zoveel volmaakts van boven naar beneden. Het is een onstuitbare stroom. Ik heb geen dag in mijn leven tekort gehad. Maar wat geef ik u terug? Zie je, gemeente, dat wordt de strijd, dat wordt de nood, dat wordt de schuld van Gods volk. Wat geef ik hem nou terug? Kwaad voor goed. En dat, gemeente, dat brengt nou juist tot de erkentenis dat de Heer toch recht heeft op mijn leven. Dat brengt me tot het wonder dat hij goed is voor slechte mens. Dat je zegt, Heer, ik ben een helwaardig mens. En wat een ander ook mag zeggen over zijn levensomstandigheden. Ik mag nog een wonder, het wonder inleven dat het nog geen hel op aarde is. En ik mag het wonder nog zien dat u nog zoveel toegiften geeft. Niet alleen wat ik per se nodig heb, heb ik gekregen. Maar nog zoveel erbij. We bidden het bij ons thuis wel eens aan tafel, gemeente. Dat gebed. Dat zegt, we danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Dan kun je 1000 keer op een gedachteloze manier bidden. Maar dat we dat nou eens gaan inleven, gemeente. Dat de Heer een nooddruft gaf, dat zou al een wonder geweest zijn als je water en brood had elke dag. Maar die overvloed, hebben we nou echt geen reden om te danken, gemeente? En hebben we dan, als we dat tegen elkaar zeggen, ook geen reden om tegelijkertijd blij en verdrietig te zijn? Blij om wie de Heer is, blij om hoe Hij is, goed en mild. En verdrietig omdat je zegt, Heer, maar waar blijft nou de dank? Dat volk, gemeente, dat er in beginsel toch iets van gaat verstaan. Mag ik u nog één ding over ze zeggen? Want we zouden het niet alleen maar hebben over de roeping die uitgaat van onze tekst. Iedereen wordt geroepen tot dankbaarheid. En we zouden het hebben over het probleem van onze tekst. Vele mensen hebben vragen over de goedheid van God. Maar we hadden ook nog een gedachte over een volk van God dat in de verwondering terechtkomt. Weet u wat nou een van die dingen is die het volk van God leert en waarover ze nooit uitgedacht raken? Dat God zo wijs is en zo ontzaggelijk goed is, dat Hij zelfs in tegenspoed en kruis nog goede gaven en volmaakte giften aan zijn kinderen weet te geven. Ik bedoel niet, gemeente, dat de mens ondanks het kruis gaat danken en dat hij zegt, Heere, er is wel iets in mijn leven wat niet fijn is en er zijn wel moeilijke dingen, maar toch, dat bedoel ik niet, gemeente. Maar een nog diepere les. Als ik ze niet tegengekomen zou zijn in de gemeente, zou ik het misschien ook niet durven te preken. Maar het staat ook in Gods woord beschreven. Niet mensen die ondanks het kruis gaan danken. Maar mensen die zo diep ingeleid worden in het heilgeheim, dat ze vanwege het kruis gaan danken. Psalmdichter die daarom zegt, Heer, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Profeet die namens een schuldig volk gaat zeggen, Heere, ik dank u dat gij toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgewend. Dat zijn diepe lessen, gemeente. Dat je juist vanwege de moeite die God in je leven zond, gaat belijden wat Jacobus belijdt. Goede gaven, volmaakte giften. Want wat is nou eigenlijk goed? Wat is nou eigenlijk volmaakt? Wat zijn nou dingen waar je blij mee kan zijn? Dingen waar je echt dankbaar voor kan zijn? Wat zijn nou goede geschenken? Gemeente, weet u wat de kanttekenaren opmerken als ze dat woord volmaakt gaan uitleggen? Een volmaakte gift, zeggen de kanttekenaren. Weet je wat dat voor giften zijn? Dat zijn dingen die nodig en dienstig zijn om de mens meer en meer te volmaken en tot de zaligheid te brengen. Dan kan dat heel wat zijn, gemeente. Dan kunnen dat dingen zijn waar je nooit om gevraagd hebt. Waar je nooit op gehoopt hebt. Waarvan je nooit had kunnen denken dat je er nog eens dankbaar voor zou zijn. Maar als een mens door genade mag zien, Heer, het was omdat u me tot de zaligheid wilde brengen. U heeft me niet laten doorlopen op die brede weg van de voorspoed. U heeft me laten stilstaan. U heeft me van alles op mijn nek gegeven wat me wel ten neer gedrukt heeft. Maar daardoor heeft u me op mijn knieën gedwongen. Kijk, gemeente, dan zingt een mens op een andere toon van goede gaven en volmaakte giften, maar wel diep. En daarmee zijn de vragen niet weg. En daarmee is het verdriet niet weg en de pijn niet verdwenen. Maar wie zo oog mag krijgen voor die onvermoede bron van alle goed, die krijgt wel kracht om te buigen. En die krijgt ook kracht om verder te gaan. Verder te gaan ook in vertrouwen. Verder te gaan in verwondering. Ook dat de Heer in zijn leiding en in zijn wijsheid, waarmee die je een bepaalde weg opstuurt, ook zonder schaduw van omkering is, dat hij zich niet halverwege bedenkt en zegt, nou, ik zie er toch geen kans voor om je zalig te maken, want je bent zo halstarrig en je bent zo hardleers. Maar dat hij voortgaat met zijn werk, dat hij zijn raad volbrengt, er is geen verandering, geen omkering bij hem. Hij houdt getrouw zijn woord. Al wat hij ooit beloofd heeft zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. Ook dat welbehagen dat hij het leven van zijn kinderen uitvoert. Wat een troost. Aan mijn kant elke dag schaduw. Omkeer, verandering, onbestendigheid. Maar ziende op de Vader der lichten mag ik zeggen, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Zou het zo geen dankdag kunnen worden, gemeente? Een dag om God te loven en te prijzen in voor- en in tegenspoed. Een dag om God groot te maken voor wie Hij is en voor wat Hij schenkt, al had ik nooit gedacht dat ik er blij mee zou zijn. Een dag om vol vertrouwen te zingen van die milde zegenader, die als het moet ook alle smart kan heiligen. Amen.